dat als je bij het
welkom bij de Technoloog 222. We horen Kees Verhoeven al. Ik dacht, ik start er gewoon. Herbert, welkom.
Midden in de zin.
Midden in de zin. Ja, dat gaat zo tegenwoordig.
Het begint toch goed hier.
We hebben te gast Kees Verhoeven, D66-Kamerlid.
Nog wel.
Nog wel, ja. Maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. Kees, je zat echt in iedere podcast. Ik heb die van Jarno beluisterd.
Ja, het is nou mooi geweest.
Het is nou mooi geweest. We dachten, we nodigen ook uit. Maar daarom wil ik het niet hebben over je rijke carrière in de Tweede Kamer. En dat het grote failure was, de cookiewet. Mm-hmm. En wat je allemaal gaat doen. Ik maak me allemaal niet uit.
Okay.
We gaan het hebben over de as van de technologie-kieswijzer. Want... Herbert, jij hebt hem gedaan.
Nee, ik heb de technologie kieswijzer. Dat doe ik straks nog wel even, als jullie praten.
Okay.
Maar wat ik leuk vind, want ik doe wel andere kieswijzers.
Okay.
En ik vond het eigenlijk het allergrappigste. De meest interessante kieswijzer vond ik die van de Volkskrant. Die kijkt naar wat politieke partijen hebben gedaan.
Ja.
In plaats van programma's. Want programma's, ja, weet je, daar kunnen ze alles inzetten. En bovendien gaan ze... Als ze al gaan regeren, dan gaan ze in coalities zitten. Daar weet Kees ook alles van. En dan moet er water bij de wijn. Allemaal ingewikkeld. Dus wat hebben politieke partijen gedaan? Daar gaat die kieswijzer van de Volkskrant over. Heel interessant. Wat was het namelijk? Ik zat altijd te denken... Als er maar niet de verkeerde partij uit de bus komt... Hè, dat ik opeens op de PVV moet stemmen of zo. Nou, dat bleef mij bespaard... Want de partij waar ik de grootste hekel aan heb, die eindigde inderdaad onderaan. Dus dat was mooi, opgeruimd staat netjes. Maar nu, dat vond ik het eigenlijk het allermooiste van die kieswijzer op basis van wat doen ze werkelijk. Alle andere partijen waar ik niet direct een gloeiende hekel aan heb, die kwamen in één groot peloton te zitten, vlak bij elkaar. En ook op een volkomen willekeurige volgorde. Waarom een willekeurige volgorde? Omdat bijvoorbeeld, ik ga verder niet direct namen noemen, maar van de kleine christelijke partijen. Zat er één heel hoog in mijn peloton en één heel laag. Van de socialistische partijen zat er één heel hoog en één heel laag. En zo ging dat door. Dus het was een volkomen willekeurig geheel eigenlijk. Wat mij zegt dat als je ze op hun daden beoordeelt... dan heb je eigenlijk totaal geen houvast. Kees kijkt nu heel moeilijk.
Ja, ik ook hoor. Ik zag wel dat... Ik heb niet goed gekeken hoe zij beoordeeld hebben wanneer een partij wel of niet zijn daden is nagekomen. Maar daar zit natuurlijk gevoelsmatig denk. Het eerste wat ik denk is lastig. Want als je in de coalitie zit, dan heb je natuurlijk een heel andere positie. Omdat je hoort tot een meerderheid die misschien wel veel meer voor elkaar kan krijgen. Of die misschien wel compromissen moet sluiten die juist heel erg tegen je partijprogramma ingaan. Dus
klopt ook.
Hoe dat dan uit zou pakken, vind ik lastig. Het is natuurlijk wel zo dat je bij verkiezingen altijd ziet dat het altijd gaat om de beloftes. En veel minder om de daden en de resultaten.
Daarom is dat wel een leuke invalshoek. Ja.
Ja.
Kees, dit is de vierde keer dat je in de technoloog bent. Waarom ook? Weet je, het is altijd lekker om even over technologie met jou te praten. Ik vind het mooiste voorbeeld, ik weet niet meer wanneer dat was. Toen had je een manifest geschreven. Nou ja. En toen geloofde ik niet dat je dat zelf had geschreven. Ja. Je had het zelf geschreven. Dat vond ik knap. Waarom ook deze invalshoek? Omdat er zijn natuurlijk heel veel $1 billion questions... die wij graag in de technoloog bediscussiëren en bespreken. Er is vaak geen eenduidig antwoord. Ik vind van de technologie kieswijze... Het stoort me dat ik maar één antwoord mocht kiezen, maar je hebt vier mogelijkheden. En vaak dacht ik van ja, je moet al deze mogelijkheden moet je behandelen en daar moet je iets aan doen.
Ja.
Maar ik denk dat het een aardige aanleiding is om die $1 billion questions verder te discussiëren. En daarom deze invalshoek. Wil je al de eerste doen of niet?
De eerste wat?
Nou, eerste stelling.
Eerste stelling. Van de samenleving digitaliseert.
Ja, bijvoorbeeld. We kunnen ook met een ander beginnen die spannender is.
Nee, laat maar gaan opvolgen. Dat vind ik veel makkelijker.
Oké, dan is het de eerste. De samenleving digitaliseert. Dat biedt veel kansen, maar roept ook vragen op. Een goede uitkomst voor de digitalisering van de samenleving kan het best bereikt worden. Door. Nou, wat zegt D66? Ja, maar dat vind ik dus flauw. Dat is natuurlijk een complex van antwoorden.
Nou, het korte antwoord is dat je dus zowel oog moet hebben voor de kansen als voor de bedreigingen. Om het geheel in goede banen te leiden. Ik weet niet of dat antwoord ertussen zit.
Ze hebben even op Europees niveau beter samenwerken. Je vertelde net heel...
Ja, nou, dat is grappig om even van tevoren even als een soort disclaimertje te zeggen. Hè? Want ik ben lid van een hele pro-Europese partij. Die vaak Europa ziet als de schaal van oplossing. Internet is groot en grensoverschrijdend. Dus denk je snel, Europese oplossing. Heb zelf ook vaak gezegd in de Kamer, moet Europa doen. Ik ben de laatste jaren een beetje opgeschoven naar dat Nederland ook zelf een verantwoordelijkheid heeft. Om bijvoorbeeld veilige verkiezingen, corona, onzin, allemaal een beetje niet de hele aanpak te laten ondermijnen. Dus ik ben een beetje opgeschoven van de Europese oplossingen naar ook gewoon je nationale verantwoordelijkheid nemen. Het is dus meer en-en geworden bij mij.
En waarin uitzicht dat?
Nou, dat in deze technologiekieswijze heb je steeds 5 antwoorden. Ja. En 1 is vaak overwegend Europees. En dat is heel terecht, omdat het nou eenmaal gewoon een logische invalshoek is. Maar ik denk dat ik zelf ook wel eens een keer heb gekozen voor de wat meer nationale benadering.
Ja, dan zou die zijn ook de vaardigheden en beschikbare middelen van de nationale toezichthouders op het gebied van digitalisering te versterken.
Nou, dat denk ik hier wel, ja. Dat is een echte checks and balances. Hè. Dat is toch het idee van de tegenmacht bieden aan grote ontwikkelingen. En 2 grote ontwikkelingen zijn natuurlijk ook overheden die burgers controleren met data en techbedrijven die geld verdienen met data. Daar moet wel iets gebeuren.
Ja, maar waar Herbert de moeite mee heeft, is dat de vaardigheden en beschikbare middelen beschikbaar wordt versterken, staat er. Dan denk ik, ja, dat is zo vaag, vaardigheden en beschikbare middelen. Toch?
Precies. Maar dat,
nou, meer middelen is heel concreet.
Geld.
Ja, gewoon autoriteit. De Kamer heeft laatst een motie aangenomen na lang trekken en duwen. Herbert, volgens mij heb jij dat ook wel gevoeld. Autoriteit persoonsgegevens heeft meer geld nodig. Nou, dat is heel concreet. CDA stemt tegen, VVD stemt tegen. En de rest van de Kamer zegt, moet je nu eindelijk gaan doen. Minister heeft gezegd, ga ik niet uitvoeren, wacht ik mee. Maar het is een omslagpunt geweest. Dat is heel concreet hoor. Als de AP verdubbeld wordt in capaciteit, kunnen ze veel vaker al die privacy schenders aanpakken. Ik zou dat goed vinden. Ja, dat is een concreet.
Dat is een hele makkelijke. Ja, maar goed, dat staat natuurlijk niet in. Maar
zo vertaal ik hem dan in mijn hoofd.
Dus dat is een logisch ding.
Maar we gaan wat meer meemaken met deze kieswijzer, hoor. Want de eerste mogelijkheid, als je zou kiezen voor op Europees niveau beter samen te werken met andere landen van de Europese Unie, dat is ook ontzettend vaag.
Vaag is misschien vaag, maar als je doe bijvoorbeeld maar eens de stemwijze. Dan heb je 30 stellingen waarbij je ja of nee
ook
moet
kansloos,
kiezen.
Ja,
dat slaat helemaal nergens op. Ik vind juist de nuance van deze kieswijze vind ik wel goed. En de vaagheid is misschien ook wel een teken van het feit dat je zelf ook na moet denken. Wat dekt de lading van mijn denken het beste?
Ja, maar je zit hier natuurlijk ook om die vaagheid, die antwoorden op te lossen. Dus heel mooi, weet je, met autoriteit persoonsgegevens. Ja. Heel concreet voorbeeld, verdubbelen. Ze gaan nu naar de 475 man, is het voorstel.
Ja.
Is het nou aangenomen?
De motie is aangenomen, maar de minister voert hem niet uit.
Jongen.
Hou ik op over politiek. Het kabinet zegt dus een kamermotie waar de meerderheid voor is, voor meer geld voor de autoriteit persoonsgegevens, schuiven we door naar het volgende kabinet, want we zijn demissionair. Tegelijkertijd vandaag blijkt dat het kabinet stiekem aan het proberen is om encryptie te verzwakken, terwijl een meerderheid van de Kamer dat niet wil. En daar gaan ze het demissionair kabinet dus wel mee door. Dus demissionair tegen de Kamer in, prima. Demissionair met de Kamer mee, doen we niet. Omgekeerde wereld. Ik ben er echt heel kwaad over. En ik ben nog 4 weken Kamerlid. Ik zit nu bij jullie lekker in de technoloog, dus ik voel me nu weer even opgewekt. Maar ik was stronschagrijnig toen ik vanochtend in de trein zat en dit hoorde.
Echt, je nog zo betrokken bent.
Ik vind het
is
echt
wel
heel slecht.
Dat is wel mooi.
Nou ja, dat is ook best wel dubbel. Je bent niet meer met de campagne bezig. Je wil gaan nadenken over de toekomst. Maar je bent nog Kamerlid. Ik ben formeel gewoon nog Kamerlid. Ja. En ik heb nog steeds de instrumenten en de taken en de verantwoordelijkheid als Kamerlid. Zeker voor digitaal.
En jij zegt nu, Ben, ik snap dat je uit die Kamer stapt. Maar
grapje, maar
ik zou zeggen, dan moet je dus in de Kamer blijven. Want dat gaat niet goed zo.
Nee, maar je moet niet persoonlijk natuurlijk. Je moet ook aan jezelf denken. Gezondheid.
5% van mij zegt, 1 uur per dag denk ik, goh, ik had misschien toch moeten blijven. Had ik nog 4 jaar lang digitalisering en technologieën kunnen goede banen kunnen leiden. Op basis van mijn ervaring. Mm-hmm. Maar 95% zegt, ik heb het 11 jaar gedaan. Ja. Keihard gewerkt. Het punt op de agenda geduwd. En het is ook tijd voor een andere rol in de samenleving.
Is ook waar. En tijd voor andere mensen om dit nou over te nemen.
Ja, en ik moet ook niet een soort van messias zijn die dit eens eentje moet trekken.
Of dat de samenleving gaat denken, het is eigenlijk alleen Kees Verhoeven die dit kan. Want zo is het natuurlijk ook weer niet.
En zo is het zeker niet. We hebben Katelijne Buitenweg, Jan Middendorp, Chris van Dam, Farid Azarkan.
Stapt ook op.
Ja, en Katelijne Buitenweg helaas ook. Dus er valt wel een gat. Alleen dat gat kan ook weer opgevuld worden. Mits er intrinsieke passie is voor het thema.
Ja.
Zoals bij jullie. De technologie.
Ja, nee, wij worden geen Kamerlid. Nee. Wij kijken wel uit.
Jullie kijken wel uit, ja.
Oké, dus die minister van Digitale Zaken spreekt voor zich in dit kader. Logisch, daar hoeven we niet eens over te hebben.
Nee.
Meer ruimte aan de markt geven. Er is nu te veel overheidsbemoeienis. Dat vond ik wel leuk in die wijze dat het altijd aan die helemaal aan de rechterkant staat. Iets dat best wel bizar is. Zullen we naar de volgende gaan?
Ja, zeker.
Zeker. Okay. Deze hebben we overheid. Overheid maakt steeds meer gebruik van digitale diensten. Als DigiD, de overheid, kan de digitale dienstverlening aan de burgers en ondernemers het best verbeteren. Door Ja. Ja, vertel
ik
maar.
Ik heb een keus, maar... Kees.
Ja, ik heb de stellingen niet, hè. Dus
uitsluitend...
Okay. Nou, dat hoeft niet. Ik kan ook zeggen hoe ik denk dat moet.
Ja, precies. Ja, dat vind ik wel leuk.
Zeker.
Maar het gaat om het verbeteren van de diensten?
Ja, de overheid kan de digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers
Nou, ik denk dat daar het sleutelwoord toegankelijkheid is.
Ik denk dat
het probleem is dat veel burgers niet in staat zijn om alle digitale diensten op een goede manier te kunnen gebruiken voor hun eigen situatie. Dus dat is toegang en betrouwbaarheid.
Ja. Dat is twee. Het sluit werken met toegankelijke, transparante en privacyvriendelijke systemen.
Ja.
Hey, die hebben we natuurlijk ook heel vaak over gehad hoe dat er dan uitziet. Weet je, over mijn overheid, die ik trouwens best wel prettig vind. Ik heb afgelopen week verschrikkelijk zitten lachen over de belastingdienst.nl. Weet je hoe laat ik de belastingaangifte van mijn vader heb gedaan? Om tussen 3 en 4 uur 's nachts. Want toen kwam ik erin. Ik wilde het per se.
Maar dat was vandaag ook in het nieuws, begreep ik. Dat de belastingwebsite al 4 dagen totaal
is. Is
het
nog steeds plat nu?
Ja. Nou, moet je nagaan wat dat betekent voor het vertrouwen van mensen. Hè? Dus je hebt belastingdienst.
Ja.
Toeslagenaffaire en zware straffen. Coronaschulden. Even, hè? Ja. En dan een website die plat ligt. Ja. Moet je eens nagaan wat dat met mensen doet, hè?
Ja, en terecht, hè?
En stel je voor, als door een platliggende website mensen lang genoeg niet in staat zijn om aangifte te doen, dan krijgen ze boetes, want dan treden er alle automatismen in werking.
Ja, Herbert, want er staat wel bij, je moet het wel voor 1 mei indienen.
Ja.
Dus, weet je, dat vind ik ook zo grappig.
Dat kan niet.
Maar nu al de 4e dag, joh. Ik had het vandaag gemist. Maar
het schijnt echt structureel een probleem te zijn. En het is nu het belastingseizoen natuurlijk. Dus iedereen is nu aan het proberen. Ja,
hey, maar even gewoon de oplossing. Hè? Dus uitsluitend toegankelijk, transparante privacy. Om de toegankelijkheid. We gaan nu gelijk naar de failures bij de overheid. Dat moeten we niet misschien doen. Maar ja, dat is... Want die is ook een antwoord staat. ICT-contracten op te splitsen tussen voorgespecialiseerde aanbieders. Zodat de looptijd en kosten van de ICT-projecten niet uit de hand lopen.
Ja, maar dat is natuurlijk een iets specifiekere gericht op de manier waarop de overheid inkoopt. En zichzelf afhankelijk maakt van een aantal hele grote aanbieders. Die natuurlijk een bepaalde manier van commercieel werken hebben. Vaak over gehad. En is ook nog steeds een probleem. Dit is een van de onderwerpen waar ik geen verandering heb kunnen krijgen. Is interessant op dat gebied. Er is een man van een bedrijf, Media Monks. Die heeft laatst op LinkedIn een soort pamflet neergezet.
Ik heb hem gelezen. Victor Knaap heet hij.
Ja, Victor Knaap. En hij heeft een pamflet van 9 pagina's. Hij heeft mij ook een keer gebeld en ik heb met hun gespart. En ik vond dat hij had 5 aanbevelingen. 1 was knip die aanbesteding nou eens op. En dat vindt de Kamer al 10 jaar. En elke keer wordt dan gezegd, je mag niet zeggen opknippen. Je moet ontclusteren. Dus je moet niet het grote bij elkaar voegen. Maar opknippen mag niet, want Europese regelgeving. Maar het kleiner en behapbaarder maken van die aanbestedingen is belangrijk.
Nou, hij zit in mijn... to-know-mapje. En inderdaad, hij zit in opknippen. Hij zit in die 5 aanbevelingen.
Ja.
5 adviezen. Er zit in splits aanbesteding op. Die hadden we. Introduceer een minister van Digitale Zaken. Die hadden we ook al. Dus die klopt ook. Stel een intern top IT-team samen. Die is ook interessant. Hè?
Ja, en die lijkt een beetje makkelijk. Want heel veel mensen zeggen, ja, een topteam. Maar dus wordt al heel lang nagedacht over hoe je nou structureel de kennis...
Ja.
Maar ook de organisatiekracht, het wat meer centraal aansturen, hoe je dat nou kan regelen. En er zijn heel veel modellen voor. Maar je moet een team van deskundigen hebben wat echt een beetje door de rangen heen kan. En nu is het allemaal overlegjes tussen ministeries. En heel vaak op een heel ambtelijk juridische manier. En helemaal niet op een IT-gedreven manier. Dus het is, daar kan ook een slag gemaakt worden.
En het grappige is, een minister van Digitale Zaken, dat stond als een van de mogelijkheden bij de vorige vraag. Ja.
Maar
dat hoor ik nou toch ook een beetje doorschemeren? Of
nou, niet een beetje. Niet ja, ik ben daar altijd al pleitbezorger van geweest. Ja. Omdat ik weet heus wel dat het niet perfect is, een minister van Digitale Zaken. Maar zonder minister van Digitale Zaken heb je geen centraal loket bij het kabinet. En er moet ook een Kamercommissie met een centraal loket. Zodat je gewoon echt de politieke structuur hebt om dit onderwerp op te pakken. Nu is het allemaal verdeeld over verschillende commissies.
Ja. En mijn keuze zou trouwens zijn het 4e antwoord bij deze vraag, namelijk digitale vaardigheden en kennis van ICT onder ambtenaren en politici te vergroten.
Ja.
Politici is in dit geval natuurlijk voor ICT-contracten is het niet rechtstreeks relevant, maar bij ambtenaren natuurlijk wel.
Ja. Je moet weten wat je koopt of wat je nodig hebt.
Ja.
Grappig. We hebben het natuurlijk vaak hierover gehad of de kennis, de laatste tijd was het de kennis bij de overheid is niet voldoende. Dat, weet je, dat is een beetje een cliché. Vind ik een beetje een open deur. Ik vind dat te makkelijk.
Is het ook?
Want als ik kijk naar jou...
Nou ja, het is heel makkelijk om te constateren. Maar het is wel degelijk een hele essentiële kwestie.
Ja, en ik denk dat het voor ambtenaren weer anders is. Maar ik ben geograaf.
Ja.
Ik heb geen relevante studie gedaan. Ja. Mijn vrienden die vonden mij tot een paar jaar geleden altijd echt een digibeet. Maar ik heb gewoon brain trust gedaan. Dus ik heb gewoon, ik had een medewerker. Eerst Edo Haverman, nu Marijn Vliet. En daarna nu Olivier Smit. Drie fantastische jongens gehad. Die mij altijd perfect geholpen met het dossier. Allemaal mensen die mij op Twitter reageerden op mij. Mij uitnodigden. Bij me langs wilden komen. Ja. Me corrigeerden. Boeken, artikelen. Ik heb er gewoon uiteindelijk gewoon zelf heel veel over gelezen. En mensen. Nou, autodidact vind ik altijd een beetje borstklopperij term. Ik heb gewoon heel veel mensen gehad die me geholpen hebben.
Ja.
En dat kan ieder Kamerlid.
Ja, even nog de vierde heeft die zorg voor controle. Weet je, dat heb je natuurlijk al met de commissie Elias, die de 10-bit regels en stel gebruik centraal. Dus natuurlijk ook een open deur, logisch, stel gebruik centraal. Maar goed, waarschijnlijk gebeurt het niet.
Nee, het is een beetje een open deur die je dan wel door moet lopen. En ik denk dat de gebruiker nog steeds niet centraal staat. Dat is een van de moeilijkste dingen natuurlijk, om vanuit mensen te redeneren in plaats vanuit je eigen organisatie.
Ja.
Dat zie je bijvoorbeeld. Weet je wat ik een mooi voorbeeld vind van de gebruiker centraal stellen? Er was een tijd, dan kreeg je vergaderstukken toegestuurd per post. Vroeger, heel lang geleden.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment gingen ze dat dan via de mail toesturen. Wat betekende dat eigenlijk? Dat je zelf je stukken moest uitprinten. Dan is het een digitale oplossing. Maar het is een digitale oplossing voor de verzender. Niet voor de ontvanger. Want die moet ineens zelf zijn stukken gaan uitprinten. Je had toen nog geen laptops die je meenam naar de vergaderzaal, waarbij je gewoon digitaal door die stukken heen scrolde. Dus eigenlijk was het alleen maar, wij printen ze niet meer voor je uit en we doen ze niet meer door een envelop. Nee, dat moet je voortaan zelf doen en je neemt ze in een mapje mee. Dat is heel grappig. Dan stel je niet de gebruiker centraal. Nou, dat gebeurt. Dit is een voorbeeld, hè? Ben, je zit er naar me te kijken.
Nee, ik vind het grappig dat je met dit voorbeeld
komt. Maar ik probeer
het altijd
een beetje concreet, hè?
Ja, dat is heel concreet, ja.
En zo zijn er heel veel van die verschuivingen. Van, joh, als jij het nou even doet onder het mond van digitaal, dan ben ik er lekker vanaf. Dus ook met alles in de wacht zetten. Ik had laatst weer iets
beter van dienst te kunnen zijn.
Nou ja, om u beter. Ik heb laatst anderhalf uur in de wacht gehangen bij de leverancier van mijn drie routers. Die ervoor zorgen dat ik op elke verdieping wifi heb. Anderhalf uur in de wacht. En toen kwam ik eindelijk aan de beurt. En toen zei ze, ja, je moet even dit en dit. Je moet de foto van het serienummer maken. Toen konden ze me dus gewoon niet helpen. Dus het enige wat ik wil is gewoon even praten over, goh, kan het misschien aan mijn verbinding liggen? Kan het misschien?
Ja.
Want ik kon het er gewoon niet. Ik kon niet vinden waar het mis zat. Ja, dan zit je anderhalf uur in de wacht.
Volstrekt belachelijk.
Ja, volstrekt belachelijk. Oké, dus welke hebben we nu? Jij zegt toegankelijk, transparant,
Kees, private. Koos, ja.
Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal. Ja, ik ben hier wel klaar mee met deze. Ik wil naar de volgende. Maar dan moet ik natuurlijk wel waar die zit. Want ik was net naar dat mapje gegaan. Van die.
Burgers kunnen met behulp van technologie steeds mondiger en weerbaarder worden. Mensen hebben in een digitale samenleving het meest aan technologieën. Die puntje, 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 puntje.
Dit is de burgerding. Bijvoorbeeld. Het meeste die het leven efficiënt. Oh ja, die had ik. Het leven efficiënt en gemakkelijker maken. Zoals kortere wachttijden en lagere kosten.
Nou ja, dat is natuurlijk logisch. Dat is natuurlijk waar technologie uiteindelijk zijn waarde heeft getoond in de waarom iedereen. Kijk, iedereen zegt altijd tegen mij: ja, Kees, je bent wel erg negatief. Want de kansen. En zeg dat ja, maar dat is logisch. Technologie, vooruitgang, het feit dat er nieuwe oplossingen komen, dat is het idee achter innovatie. Dat het een beetje beter, een beetje sneller en een beetje makkelijker gaat. Dus dat is natuurlijk het hoofdidee van technologie: dat het makkelijker wordt.
Ja. En er staan dingen bij het werk van mensen minder fysiek en minder zwaar maken. Dat vind ik hetzelfde als die eerste. Want ja, dat is ook efficiënter, makkelijker. Dus ik snap niet dat mensen die kiezen. Mensen met een slechte fysieke of mentale gezondheid zelfstandiger maken. Ja, die valt ook al onder de eerste. Ja, dus deze. Het is een goede technologie kieswijze. Maar af en toe denk je van of de inspraak en participatie bij overheidsbesluiten vergroten. Nou.
Weet je wat de waarde van deze technologie kieswijze vooral is?
Nou.
De stemwijzer heeft nul stellingen over technologie en digitalisering.
Ja.
Dat was toen ik dat zag. Ik zat op de bank en mijn kinderen die doen dus ook allemaal nu. Die wilden me ook allemaal invullen. Dus ik heb die stellingen. Eerste keer zat ik gewoon eens een beetje half mee te luisteren en ik lette niet op. Tweede keer weer. Toen dacht ik, goh, is nou eigenlijk een stelling over techreuzen of is nou een en dus bij de derde en weer. Nou, dus ik ging toen even zelf bekijken en ik heb gewoon even snel doorgeklikt. Nul stellingen over technologie en digitalisering. Nou, dat vond ik echt absurd. Dat vond ik ondenkbaar. En die technologie kieswijzer heeft 17 stellingen over dit onderwerp. Dus in die zin is het in ieder geval een kieswijze die aan het denken zet over dit onderwerp.
Ja,
en dat een kieswijze niet perfect is, zo dat is een gegeven.
Ik wil heel snel naar 4. 4 is meedoen, dat iedereen digitaal vaardiger moet zijn. Hoe gaan we dat doen? En dat vind ik logisch, het recht op iedereen.
Vanaf jonge leeftijd daar echt...
Dat onderwijs. Ook dus meer geld erin.
Er moet altijd meer geld naar het onderwijs. Maar ik denk dat je ook sommige dingen gewoon in het onderwijs wat minder belangrijk moet maken. En dit wat meer belangrijk moet maken.
Ja.
Prioriteiten stellen is ook iets.
Ja, er staat ook gratis servicepunten. Er is ook weer eentje gratis servicepunten in te richten voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Ook prima. Ga je naar de bibliotheek, iemand legt het uit.
Nou, vind ik wel goed hoor. Er zijn wel 2 miljoen mensen die echt wel hulp nodig hebben bij het gebruik van bepaalde systemen. Als je die een plek biedt waar ze gewoon even kunnen vragen van hoe werkt het. Ja. Dat is een leuk vrijwilligersbaantje.
Ah jongen, de hele straat bij mij. Allemaal oude mensen.
Komen ze bij jou langs dan?
Ja, dat is dramatisch. Ja, tuurlijk. Het is dramatisch voor ze. En vaak is het echt te simpel voor woorden. Maar het is echt paniek. Grote paniek. Nou ja. Ik heb echt medelijden.
Ja.
Ja, maar het is dus heel belangrijk. Dat mensen dus geholpen worden om het te kunnen gebruiken.
Ja, dus die is... Wat staat letterlijk over... Wat stelt D66 voor in deze? Dat iedereen...
Nou, wij zijn niet van de lijn dat je altijd een papieren alternatief overheid moet houden. Er is lange tijd discussie in de Kamer geweest over de belasting envelop moest blijven en zo.
Ja, ja, ja.
Op een gegeven moment ben ik dan al een beetje denken van... Nou, dat kan, maar je kan ook niet 2 miljoen mensen die niet van een bepaalde generatie zijn gelijk helemaal afschrijven. Dus wij zetten heel erg in op deze aanpak. Dus dat je mensen laat helpen.
Ja, oké. Okay. Ik wil naar de volgende. Deze
stemproces,
die vind jij interessant.
Ja,
maar die is heel makkelijk.
Stokpaardje. Ja.
Nee, zo'n stokpaardje.
Hoe moeten we stemmen, Kees?
Landelijk nog steeds met rode potlood.
Ja. Ja, dat is feitelijk het geval. Maar je bedoelt ook dat de beste manier is.
Ja, super suf. Maar volgens mij hebben we het er ook wel eens over gehad. Je hebt er volgens mij zelfs een boek over geschreven, jongen.
Ja, daarom.
Het is een niet controleerbare transactie.
Ja.
En daarom is het een andere transactie dan bijvoorbeeld een banktransactie. Wat wel belachelijk is, in de Tweede Kamer... ik moet gemiddeld zo'n 2 keer in de week nog naar de Tweede Kamer toe... moest nu niet meer, om hoofdelijk te stemmen. En dan in coronatijd, dus in 3 shifts van 50 Kamerleden... moesten we allemaal wachten en dan moesten we stemmen. Dat kan natuurlijk wel gewoon met een knopje. Dat is door de voorzitter, die heeft gezegd... van ja, ik wil dat niet, want ik vind echt dat de leden in het parlement... aanwezig moeten zijn voor hoofdelijke stemming.
Okay,
maar ik dacht van joh, je kunt vanuit huis in coronatijd prima. Al app ik het, weet je wel.
Ja, want er is geen stemgeheim.
En iedereen zet op Twitter wat ik gestemd heb. Ja. Dus waarom moet ik dan in hemelsnaam een uur heen en een uur terug... alleen voor stemmen? Ja. En dan vaak ook nog 's nachts. Nou... Dus die stem kan je wel digitaal doen. Maar de geheime stem van de burger. Ja, je hebt geen controleerbare transactie.
Nee. Overigens, dat stemgeheim is dan geen bezwaar. Maar we hebben bij het CDA nu een paar keer alweer gezien. Ja. Dat digitaal stemmen. Dan is er wel een stemgeheim, geloof ik, bij de CDA. Maar in ieder geval dat er toch nog van alles kan misgaan. Als er rare bugs in zitten.
Dus en je zet het dus niet zomaar recht.
Nee. En het vertrouwen wordt ondermijnd en zo. Dus het is allemaal heel riskant. Maar in ieder geval het houden van verkiezingen in een land met stemgeheim enzovoort. Dat doe je sowieso op papier.
Ja.
Dus dat gaan we...
Is makkelijk.
Even kijken, waar staat die? Ah, potlood en papier.
Oh, maar jij vult hem nu ook in?
Ja, ik vul hem in.
Oh nee, dat heb ik thuis al.
Maar ik doe het voor mezelf hoor. Alleen ja,
uiteraard voor jezelf.
Ja.
Beïnvloeding, daar hebben ze het heel erg over. Technologie wordt steeds vaker bewust ingezet om onrust te veroorzaken bij verkiezingen. Het beïnvloeden van verkiezingen. Dus dat is de vraag. Hoe ga je dat tegen?
Het is een van de moeilijke vragen van u, hè?
Ja.
Een belangrijke vraag van u.
Ja, want dan krijg je namelijk met desinformatie.
Censuur.
Dus er zitten.
Ja, hoe ga je fake news tegen?
Hoe ga je fake news? Ja. Dus hier moeten denk ik iets langer.
En bij hier moeten de techbedrijven inhoudverantwoordelijkheid weer gaan nemen. Ze hebben het advertentieverdienmodel. Dat is leidend. Commercie is nu leidend. Ja. En dus met opruiende, polariserende content zoveel mogelijk advertenties verkopen. Dat is het verdienmodel. Dat is niet wenselijk. Dus je moet als politiek dwingen om die inhoudelijke verantwoordelijkheid te nemen. Zoals kranten doen. Met een ombudsman en een redactie en een journalistieke code. Ja. Je kunt niet als staat bepalen wat waar is. Je kunt het ook niet aan techcensuur laten. Dus je moet een manier vinden waarop er met checks en balances... en die bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid... waarbij gewoon een zorgplicht is om voor de inhoud te gaan. Maar ja, dat gaat ze geld kosten.
Ja, maar even... Ja.
Niet alleen omdat het controleren zelf geld kost... maar ook omdat het verdienmodel aantast. Het komt van 2 kanten tegelijk.
Ja.
Ja. Maar Myanmar, nu.
Wat is er met Myanmar?
Nou, daar is toch heibel.
Ja, er is een opstand en vallen doden. Maar wat heeft dat?
Nou, dat heeft heel erg mee te maken. Want Facebook... Nee, de militairen hebben nu... Facebook afgesloten.
Ja.
Ja, dus die sluiten, of internet in Iran wordt afgesloten. Ze sluiten alles af. Dus het is een internationaal probleem, dat snap ik ook wel. Maar toen dat weer werd afgesloten, dacht ik van, oké, had Facebook dan pro-militair moeten zijn? Hadden ze blijven bestaan? Weet je, want dan mogen ze wel er zijn. Ja, ik wist de oplossing niet. Weet je, want wij zeggen natuurlijk allemaal van die militairen deugen niet, die moeten weg. Maar ja, die militairen zeggen allemaal, en de aanhang van de militairen zijn top. Want die verkiezingen in Myanmar waren ongeldig.
Nee, maar de oplossing is ook niet makkelijk. Dat laat Kees ook al doorschemeren. Want je kunt, het is wel geprobeerd, ik ben het precieze geval even kwijt, maar er is een poging gedaan om op Europees niveau een soort fact-check te laten doen. Ik weet niet of jij dat nog weet, maar in ieder geval dat ging mis.
EU versus disinfo? Of?
Nou, ik moet kijken of ik dat zo nog even terug...
Europees Journaal, in ieder geval een bureau...
Ja, in elk geval, daar werden toen opeens werd redelijk dubieuze informatie tot waar uitgeroepen. Ik zal kijken of ik het zo kan terugvinden. Maar in ieder geval, je wilt niet de overheid, zei je ook al, laten bepalen wat waar is. Je wilt ook niet een particulier bedrijf laten bepalen wat waar is. Daarom zei jij checks and balances.
Een commissie heeft Facebook in het leven geroepen.
Heb jij daar eigenlijk een idee, een richting voor? Hoe je,
ja, wat is
hoe je een systeem met checks and balances zou kunnen optuigen?
Nou, je moet als politiek ertoe dwingen dat die bedrijven hun verdienmodel aanpassen en een redactionele inhoudelijke verantwoordelijkheid nemen. En als ze dat niet doen.
Maar is dat iets anders dan bepalen wat waar is? Want
dat is dat je zelf zegt: dit moet je eraf halen en dat mag erop staan. En dan krijg je dat het gekoppeld politiek regime. Ja, maar niet door de overheid. Door het gebeurt door.
Zeker, ja. Het gebeurt allebei door slecht.
Techbedrijven. Kijk, wat die techbedrijven nu doen is heel lang het laten gebeuren. Een beetje wegkijken. En op een gegeven moment ontstaat er dan echt ophef. Onhoudbaar. Maatschappelijk, politiek. Of bedrijven zeggen we stoppen met sponsoren. Of met inkopen van ads. En dan gaan ze het ineens weghalen. Dus ze kiezen heel selectief hun kijk ons is goed doen moment.
Ja.
En dat vind ik heel slecht. Dat is techcensuur. Dat is opportunistische censuur.
Lekker
verdienen. De kassa loopt wel. Terwijl als de overheid gaat doen, dan krijg je het gevaar dat op een gegeven moment oké, dit was echt fake nieuws. Maar het is eigenlijk ook niet wenselijk dat we over dit onderwerp dit zeggen. En dan krijg je natuurlijk dat hele gevaar van dat je bepaalde dingen niet meer kan zeggen. Dus je hebt, nou, en dat is ook hoe de journalistiek werkt. Een journalistiek podium, een programma, een krant, kan bepalen om een opiniestuk wel of niet te plaatsen, een gast wel of niet uit te nodigen. En daar moet dan vervolgens weer verantwoording over afgelegd worden. En dan heb je checks en balances. Ja, maar dan heb je een discussie en dan moeten ze uitleggen. En dan komt, hoe heet die, Thijs van der Brink? Ik had een keer op gezegd, die uitzending met Willem Engel, wat sloeg dat op, weet je wel? Ja. Nou, daar had ik over getwitterd. Nou, toen kwam Thijs van der Brink, die kwam gelijk. Ja, zei hij, maar wij doen het, want het is mijn verantwoordelijk. Nou, ik vind Thijs van Brink een vakman, ik vind een goede journalist. Dus hij legde dat aan mij uit en ik nog een keer terug. Hadden we discussie over gehad. Ik respecteer zijn rol, maar ik mag ook gewoon als politicus het een beetje vreemd vinden dat er allemaal... Die man die verkondigde gewoon dat het uit een laboratorium kwam.
Klinklare onzin.
Dat vond ik echt wel ver gaan. Dus daar heb je dan een discussie over. En dat is goed. Dan heb je checks en balances.
Ja, dus die artikel 230 in Amerika, die zegt van dat Facebook en Google niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud.
Dat is een probleem.
Dus jij zegt, die moet worden geschrapt.
Ja, die zou je moeten schrappen. Je zou ze echt die verantwoordelijkheid moeten geven. Ja, zeker.
Okay.
Dat idee van wij zijn maar een platform. Waar heel veel goud censuur, en geld.
Censuur, hashtag censuur.
We zijn maar een platform. Wij zijn maar een facilitator. Wel, miljardenbedrijf van de wereld. Hè? En dan vervolgens wel gewoon dat laten gebeuren. Dus mega machtig zijn aan de ene kant. Met monopoliemacht, concurrenten opkopen, belasting ontlopen. Mensen onderbetalen, geen auteursrechten betalen. Je een hele lijst op basis van hun macht. Dat ze zich allemaal kunnen permitteren.
En krankzinnige bedragen daarmee opstrijken.
En vervolgens pom. Op het moment dat er allemaal gebruikers helemaal losgaan. Ik vind dat niet kunnen.
Ja, en dan kom je natuurlijk in de slangenkuil van lobbyisten, van uitstellen, rechtszaken.
Lobbyisten van Facebook en Apple en Google, die zitten dik in Europa.
Ja, daarom.
Dus de Tweede Kamer valt het nog wel mee.
Ja, dat denken jullie.
Nou nee, want ik ben Kamerlid en ik weet het.
Nee, dus... maar je weet toch helemaal niet wat voor achterkamerspolitiek uiteindelijk die mensen jou...
misschien dat ze in het kabinet
misschien zijn
zitten.
Herbert en ik wel...
Nee, oké. Sponsored by.
Maar goed, dus daarmee gaan we niet uitleggen. We hebben het heel vaak over gehad over de DSA en de DMA. Dus dat hoeven we nu niet te doen, want dan gaan we het weer halen.
Die twee wetten.
Ja.
Zijn hele goede...
Nee, ik vind het een heel goed begin. Ja, maar we gaan het niet halen, want we hebben het heel vaak gedaan. Wel dat verdienmodel. Want je zegt van, dat kom je dus ook in die slangenkuil terecht.
Op basis van ophef, ja.
Ja, weet je, dat wordt ook lastig hoor, dat verdienmodel van ze aanvallen.
Ben, de uitersten zijn heel helder. Hè? En het is in het grijs gebied verschrikkelijk ingewikkeld. Maar wat we nu hebben is geen goed systeem. Begin daar nou eens een keer mee. Mensen zeggen altijd als je met een oplossing komt, zeggen ze altijd, nou, het is wel een lastige oplossing. Want er zit hier een haakje en er zit daar een oogje en daar een scheurtje en daar een krasje.
Gaaf.
En ik zeg, wat we nu hebben is gewoon slecht. Het is gewoon een model waarbij je mensen tegen elkaar opzet en er geld aan verdient.
Ja.
Laten we daar eens beginnen. Laat dat het startpunt van de discussie zijn.
Dat hebben we geconstateerd. Okay. Dus weet, die analyse
vind jij ook
klopt.
Dan dus?
Ja, uiteraard. Die analyse klopt. Echter, dan is de vraag, wat voor stapje zie je nu dat we ertoe komen dat het verdienmodel onder druk staat. En ik denk aan de cookiewetten en zo. En weet je, in een third party cookies.
Ja, je denkt van politiek ingrijpen wil niet zeker een succes zijn.
Nou, nee, kijk, wat je moet stappen nemen om uiteindelijk dat te veranderen. Ja. De DSA, de DMA, dat zijn stappen om het te veranderen.
Ja.
Heb jij nog meer voorbeelden die ik niet ken? Of concrete
die redactionele verantwoordelijkheid die ik net noemde zit nu niet in de DSA. Die zou erin moeten, dat is één.
Ja.
En twee, gepersonaliseerde advertenties verbieden. Gewoon mee stoppen. Daar heeft Paul Tang, de PvdA, doet goed werk. Ik vind hem goed op in Europa bezig. Hebben jullie hem wel eens al uitgenodigd?
Ook? Nee, ik zou net te denken.
Moeten we dat doen?
Moet je een keer doen. Je moet Paul Tang uitnodigen.
Ja, Paul Tang is echt de koning.
Nou, hij is wel de koning van het aanpakken van de gepersonaliseerde advertenties in het Europese parlement. Absoluut. En hij heeft nu weer een petitie gestart daartegen, volgens mij. Dat zijn de twee dingen die je moet doen.
Maar goed, heeft Google nu een blogpost deze week. En dan willen ze.
Het is ook weer nieuws geworden gelijk. Van we gaan niet meer.
En niet meer privacy, maar dan hebben ze een privacy sandbox. En de Britten zijn nu alweer bezig te kijken van. Hey, doe je toch niet wel iets wat niet kan? Je gaat nu je telefoon
Google,
pakken.
Google had vandaag stond ook iets over Google. Dat ze iets gingen doen.
Nee, ze gaan dus. Ze gaan privacyvriendelijk. Ze gaan je niet meer volgen. Ze gaan
je
third-party cookies gaan ze weghalen. Ja. Maar dan hebben ze hun eigen privacy sandbox, noemen ze dat. Dat is FLOC, Federated Learning of Cohorts. Dus dan gaan ze kijken, niet contextuele, waar we het over hebben gehad, maar dan gaan ze naar interest-based targeting.
Ja.
Ja, precies, want ik had ook van, dat is weer een gladde regel van Google, wanneer is het implementeren.
Ja, interest-based.
Ja, daarop gaan ze targeten.
Oké, dat klinkt bij mij, interest maken. Klinkt als iets wat persoonlijk is. Ja.
Een
persoonlijke interesse is een gevleugelde uitdrukking. Hè?
Ja.
Nou ja, als je het dus over niet gepersonaliseerd hebt en je maakt er vervolgens interest-based van, dan hoop ik dat ik het verschil uitgelegd krijg van Google. Maar op dit moment voelt het een beetje als een verlengstuk van hetzelfde.
Ja, maar dat is interessant.
En wat jij net zei, als je in de supermarkt loopt, dan ziet iedereen op dezelfde plek hetzelfde blik soep. Als je in de krant op pagina 13 over staat, iedereen dezelfde advertentie. Ja. Allemaal hetzelfde voor iedereen. Dat is gewoon context gebaseerd. Je koopt dit blad en krijgt dan deze advertentie.
Ja.
Dat moeten ze gewoon doen.
Ja, maar als jij naar...
Er zijn ook mensen tegen. Hè, want die zeggen, dan krijg ik allemaal niet relevante advertenties. Ja. Nou, ik heb nog nooit een blad gelezen voor de advertenties.
DuckDuckGo doet dat en heeft daar een fatsoenlijk verdienmodel aan. Startpage doet dat en heeft daar een fatsoenlijk verdienmodel aan. NPO doet dat en heeft daar... Ja. Hebben we hier gehad, hè, meneer Volmer of zo. Ja. Van de
Frank Volmer.
Nou ja, dus dat kan, inderdaad.
Ja. Hè,
waarom zou Google dat niet kunnen doen? Waarom zou Facebook dat niet kunnen doen?
Verdient. Het is veel minder effectief.
Punt van Volmer was dat het niet zoveel scheelt. Maar goed, dan verdienen ze maar wat minder.
Zijn onderzoeken waaruit blijkt dat het inderdaad gewoon helemaal niet zoveel meer oplevert, die gepersonaliseerde advertenties. Alleen ze gebruiken die data ook niet om hun advertentieverdiensten
te zeggen.
Ze willen zorg, onderwijs, ze willen al die markten op. Ze willen overal in.
Het verdient in dat is tenminste het verhaal zoals ik het begrepen heb. Het verdient in zoverre meer dat het fenomeen gepersonaliseerde advertenties is beter te verkopen aan adverteerders, omdat die daarin geloven.
Oh, dat zou ik nog heel
goed vinden. Dat weer wel.
Ja, interessant.
Niet dat het meer oplevert voor de adverteerders,
het levert meer wellness op bij adverteerders en het levert dus meer data op om je op andere markten te begeven.
Ja, maar Herbert, herinner even Thijs Roes Facebook-campagnes.
Ja.
Met zijn event. Nou, dat is gewoon op de persoon target, hoor. En dat werkt als een tierenlier.
In dat geval werkt het wel.
Dus dat is... Nou ja, de trouwe luisteraar die denkt... Thijs Roes, Facebook, advertenties. Hij moest een event aankondigen. En dan kan natuurlijk precies aangeven iemand van... Wat was het?
Ja, je kunt leeftijden en
enzovoort.
Ja,
Oké, maar hoe kwamen we erop?
Ik heb één keer gedaan.
Wat?
Ik heb één keer een post van mij op Facebook
gepusht. Promote this.
Ik ben nu al een paar jaar van Facebook af, hè? Dus nu bedoel. Maar ik heb ooit een keer een soort post gedaan en toen ging ik die dus specifiek targeten. Ging ik hem dus extra, moet je wat geld betalen, €5 of zo.
Promote het.
Ja, promoten en dan kon ik uitkiezen in welke regio en welke leeftijd. Super interessant.
Ik ben de enige die me gezien heeft.
zo specifiek getarget.
Dat denk je echt van, yes, dit wordt leuk. Je
target aan Ben van den Burg.
Ja, precies.
$5 betaald.
Dat had ook gewoon een DM kunnen sturen.
Oké.
Maar hoe werkte dat? Wat was het resultaat?
Hij kreeg wel wat meer lezers. Dus er zijn ook wel mensen die op Forum voor Democratie...
Niet zo dat je meteen de verkiezingen won.
Nee, maar Forum voor Democratie heeft in 2017 wel ongelooflijk goed gebruik gemaakt van Facebook. En ik denk dat zij zich daardoor 120.000 of 130.000 kiezers uit het niets. Hè?
Ja.
Dat is ongelooflijk. Want ik bedoel, partijen als Bijeen en Volt, die komen nu een beetje op. Die hoor je nu wat vaker. Maar die zijn al jaren bezig, hè? Terwijl Forum voor Democratie was echt een spin-off van het referendum. En Jan Roos haalde 5000 zetels, hè?
Tuurlijk.
5000 stemmen. 5000 stemmen, hè? En Forum 130.000 hebben ze echt via Facebook voor een groot deel gedaan. En dat hebben ze slim gedaan.
Ja,
okay.
Maar dat zou nu toch nog steeds kunnen.
Ja, maar nu doet een andere partij dat ook. Dus wordt het weer dat allemaal tegelijk touw trekken. En nu werkt het dus minder. Zij waren de enige in 2017 die dat heel goed deed.
First mover.
Nu is CDA de grootste inkoper op Facebook.
Nou ja,
de partij €225.000 betalen zij aan Facebook advertenties.
Ja,
Montesquieu Instituut, gisteren debat gehad. Rens Vliegendhart gaf een presentatie. En die liet zien dat CDA €225.000. Tweede D66, €125.000. Daarachter VVD, Forum voor Democratie. Ook in die orde van grootte. En daarna eigenlijk bijna iedereen. Maar het CDA is dus kampioen Facebook advertenties.
Ja, maar D66 heeft net 1 miljoen gekregen. Dus,
van Schuurman. Hè?
Ja, van Schuurman. Van Elastic.
Oh,
ja, dus de founder van Elastic, die heeft puur gekeken wat zijn de groene partijen. Hij vond D66 en Partij van de Dieren. Ja. 350.000 voor Partij van de Dieren, 1 miljoen voor D66. Dus die tweede plaats die nu D66 heeft, dat is volgende week totaal anders.
Maar goed, we zitten elkaar dus intussen wel weer te vertellen dat targeten werkt, tenminste.
Ja.
Het werkt vooral als je de eerste ermee bent.
Ja, en als je het gewoon iedereen goed doet. Je moet het heel goed doen.
Nee, niet de eerste. Het is ook gewoon goed doen.
Het moet goed doen.
Nee, kijk, dat heeft Thijs in die podcast aangetoond. Weet je, hij zei letterlijk, als je er €50.000 inhaalt, hij moest een event promoten. Ja, dan verkoop je kaarten voor €70.000. Als je het heel goed doet.
Hij kon zijn opdrachtgever aantonen dat als hij geld kreeg voor Facebook, dan kon hij meer dan het geïnvesteerde bedrag terughalen aan verkochte entreebewijzen.
Dus jij maakt heel veel partijen niet gelukkig als je daar een streep doorzet.
Ga het toch doen.
Ja, nou precies. Dat maatschappelijk belang. Daar ben je politicus voor, toch?
Ik expres deze opmerking voor die reactie. Maar het is dus interessant wat de andere kant is.
Ja, maar ik heb nu wel heel makkelijk praten. Hè? Dat is het mooie van een politicus in zijn eindfase. Ik heb dit altijd gevonden. Maar bij ons in de partij is er altijd wel tegen mij. Ja, dit en zus en zo. En ik heb nu gewoon op een aantal punten van mijn partij gewoon gelijk gekregen. Ze hebben gewoon allerlei dingen die ik jaren heb gezegd die niet in het programma gekomen zijn, zijn nu wel in het programma gekozen. Wij hebben bijvoorbeeld ook geen gepersonaliseerde advertenties meer zelf. En dat is gewoon,
wow.
Dus dat is echt wel een stap. En dat vinden ze niet leuk. Maar ze hebben wel gewoon ook zoiets van, we moeten dit wel anders doen. Dus we hebben geen gepersonaliseerde. Dus dat is al een stapje wat wij zetten. Ik zou liever hebben dat we gewoon allemaal als politiek dat gewoon helemaal af zouden smeren. Ja. Maar ja, dan krijg je weer naar elkaar kijken. Eén doet het niet en die profiteert. Ja, en dan verlies je weer de macht. Ja, en dat is ook begrijpelijk dat je daar als politicus niet op zit te wachten. Maar wij hebben nu in ieder geval... volgens mij zijn er ook stappen gezet richting sowieso die politieke advertenties. Die moeten qua herkomst helder zijn. Dus het is al wel beter dan 2017.
Ja,
goed zo.
We gaan naar 7 en dat is mooi. Wat is advertenties? Met behulp van data kunnen politieke partijen burgers beïnvloeden. Dat is hetzelfde. Hadden we die al gehad? We kwamen nu. Die kunnen we overslaan dan, Herbert.
Hebben we eigenlijk al beantwoord?
Ja. Europees verbod op gepersonaliseerde advertenties in te voeren. Die is ook wel leuk.
Ja, dat hadden we in feite nu al
stangen,
besloten. Nepnieuws is er ook nog. Dat is 8.
Is 8? Doe jij die even, want ik moet hem nog even zoeken.
Ja, hoe kunnen we de negatieve impact van desinformatie het best bestrijden?
Daar hebben we het eigenlijk ook net al over gehad natuurlijk. Dat is een beetje die contentverantwoordelijkheid. En dus op een gegeven moment ook zeggen we, ja, wij staan als medium ook voor een bepaalde inhoudelijke waarachtigheid en feitelijkheid.
Staat hier met zoveel woorden, platformbedrijven zoals Facebook verantwoordelijk maken voor verspreiding. Bijvoorbeeld door het verwijderen van valse informatie.
Ja. Pas. Die ik ook wel leuk vind daarin, is de kennis en vaardigheden van. Dat gaat natuurlijk te traag.
Daar ben ik een groot voorstander van, hoor. Ja. Ik zeg ook altijd. De manier om nepnieuws te herkennen is veel weten.
Ja. En dit is denken dat iedereen een rationeel denkende mens is. En zo is de mens niet. De mens is een biochemisch, emotioneel, irrationeel wezen. Ook jij denkt, ik ben slim en ik laat me niet beïnvloeden door reclame. Maar je laat je wel beïnvloeden door reclame. Uit allerlei onderzoeken geweest. Er is meer nodig dan bewuste, rationele kennis.
Ja, nee, er is meer nodig dan dat.
En dat is een verdedigingssysteem van de overheid.
Bewuste, rationele kennis is wel noodzakelijk.
Zeker.
Dat is
nee, maar je hebt toch ook wel eens meegemaakt dat je gewoon veel langer dan je wil op een of andere platform zit door te klikken.
Doomscrollen doe ik ook vreselijk. Ik word gek van doomscrollen.
In mijn geval op Twitter vooral.
Ja?
Ja, daar leid ik echt
aan. Ik kranten. Ik ga alleen maar doomscrollen en al die klote kranten.
Ja, maar waarom doe je dat? Ja. Ik doe het ook, hè?
Omdat ik dan interessante en leuke dingen tegenkom.
Maar je zoekt dus naar een genots- en beloningsprikkel in je hoofd, hè?
Ja.
En daar worden die websites op gebouwd. Om dat de hele tijd die prikkel te geven.
Ja,
en dat is echt iets anders dan rationele kennis van ik weet dat er iets aan de hand is dat. Je weet het, maar je handelt er niet naar.
Nee, maar we praten wel over verschillende dingen. Want dit ging over, ik moet even terugbladeren, over nepnieuws. Hè?
Ja, begonnen we mee, ja.
Nepnieuws.
Ja, het is meer persuasive technology en zo.
En precies, herkennen van nepnieuws, daar denk ik dan aan. En dat doe je door te kunnen beoordelen of iets wat je tegenkomt, of dat überhaupt waarschijnlijk is.
Nee, daar heb je gelijk in.
Als jij iets leest over Hillary Clinton die deel uitmaakt van een kinderpornografie-netwerk.
En de Pizza
of kinderporno-netwerk, dan ga ik toch denken van weet niet hoor. Kan ik me dat voorstellen van Hillary Clinton? Strook dat met wat ik verder over haar tegenkom in de fatsoenlijke kranten die ik lees? Nou nee. En dat is wat anders dan dwangmatig door Facebook en Twitter inscrollen.
Terecht onderscheid.
Vind ik. Dus dat.
Ik vind Herbert ook wel een keer gewoon dan dat je hem ook...
Nee, dat kan
wel een keer.
Ja, ben je weer een tijdje van hem af.
Nee, maar ik zoek eigenlijk nieuwe methodes die ik nog niet ken over dat bestrijden van desinformatie, over het doomscrollen tegen te gaan of niet tegen te gaan.
Nou, wat dacht je van het hele anonimiteitsdebat? Trollenlegers, anonieme posts. Dat is natuurlijk ook een onderdeel van nepnieuws en desinformatie. Ja. Dus we hebben er al twee genoemd. Hè? Contentverantwoordelijkheid en die gepersonaliseerde advertenties. Die natuurlijk samen een perverse prikkel vormen. Of een ruimte geven om weg te kijken. Maar het derde is natuurlijk die anonimiteit.
Of je die niet moet beperken.
Ja, heeft Gordon een paar weken geleden bij Jinek een keer wat over gezegd. Vond ik best leuk om te zien, dat item.
Ja,
dat zou je eens terug moeten. Ja, Gordon ook een keer voor de technoloog.
Maar ik vond het onderwerp is inderdaad interessant.
Ja.
Ook fundamenteel. Hij zegt, dus je moet altijd onder je eigen naam, moet je je aanmelden bij een...
Daar is wat voor
social media platform.
Er zijn trouwens hardliners op internet die vinden dat van niet. Hè? Die vinden dat je vele identiteiten moet kunnen aannemen.
Ja, nee, maar... ik heb het allemaal meegemaakt. Ook 10 jaar geleden had ik al mensen die tegen me zeiden... Ja, kijk, is illegaal downloaden. Is gewoon nieuw verdienmodel. Is gewoon oké, hoor. Dat hoort er gewoon bij. En ook deze discussie over het anoniem kunnen zijn, dat een recht is. Ja, voor klokluiders misschien. Of voor bepaalde journalisten snap ik het. Maar come on, weet je wel. Dan moet je iemand hebben die gewoon aantoont dat je op de een of andere manier het recht hebt om. Net zoals dat je bij de Kamerverkopende moet kunnen aanvinken dat je als ZZP'er niet wil dat je allemaal adressen, dat jouw adres aan iedereen verkoopt.
Ik heb het volgende keer...
Maar gewoon anoniem zitten te schelden.
Ja, mag ik je het volgende voorleggen? Ik heb ooit bedacht, als anonimiteit voortkomt uit de techniek, dan is het eigenlijk slecht, want dan kan het redelijk absoluut worden. Hè? Dan zit je op het dark web bijvoorbeeld, of je gebruikt Tor. Dat heeft ook voordelen hoor, klokkenluiders en zo, dat snap ik ook wel. Maar als het uit de techniek voortkomt, dan kan het redelijk absoluut zijn, want die encryptie werkt tegenwoordig heel erg goed. Je kunt misschien beter anonimiteit / privacy hebben die voortkomt uit regels. Dan is het minder absoluut. Dan kun je het ook hebben. Maar als het gewoon in de wet staat dat en dan...
Maar dan is het dus, dan moet je aan een bepaald criterium voldoen, toch?
Jazeker. Maar dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen dat er uitzonderingen op zijn.
Ja,
dat is heel gevaarlijk terrein hoor. Want voor je het weet, dan ben je dus bezig de encryptie, achterdeurtje encryptie te bouwen. Maar wat vind jij daar dan van?
Nou, dat achterdeurtje in encryptie is natuurlijk weer dat je gaat bepalen wanneer je wel of niet iemands communicatie mag kijken. Ja. Dat is wel binair, want je kunt niet het achterdeurtje selectief gebruiken. Nee. Maar wat je wel kan doen is inderdaad kijken of iemand een anonieme afzender mag zijn of niet. Kijk, nu mag iedereen een anonieme afzender zijn. En je zou kunnen nadenken over hoe kunnen we nou bepalen dat heel veel mensen het niet meer mogen zijn.
Want kranten hebben dat
95% misbruikt het en 5% zal het goed gebruiken. Ja. En nu, dus, en daar kan je wel een niet-binaire oplossing zoeken. Ja. Terwijl bij encryptie kan je niet een niet-binaire oplossing zoeken.
De kranten hebben eigenlijk alle kwalijke reacties op hun artikelen weten uit te bannen. Ja. Door gewoon te eisen dat je al abonnee bent om te mogen reageren. Ja, nou, en dat je dan onder eigen naam reageert. Ja. Klaar, het hele probleem is voorbij.
En ik vind overigens, als je afhankelijk bent om iets naar buiten te brengen, of als je iets heel groots naar buiten wil brengen, dan zou je dat ook niet per se via Twitter, dan zou je ook gewoon een website kunnen optuigen waarbij dat doet. En dat is weer een hele andere sport dan die social media.
Daar ben ik helemaal
En dat is de discussie over, websites is het van allemaal. Twitter getrapt worden, is dat censuur? Is dat in strijd met het recht op vrije meningsuiting? Mijn mening is dan nee want je kunt nog steeds je mening vrij uiten. Alleen niet op Twitter. En waarom heeft Twitter de plicht om jou dat
is ook zo. Maar dan kom je in die discussie van, is Twitter een nutsfunctie?
En wij vinden.
Maar
dat
censuur is nooit bedoeld om anoniem mensen uit te schelden. Censuur is bedoeld om mensen de mogelijkheid te geven om tegen de staat.
Ja,
exact.
En nu is het dus andersom, hè?
Andersom.
Alleen overheid Trump is andersom. Kan die is de machthebber. Ja. Trump is niet degene die opschoot. Nee, hij was de machthebber.
Ja. Maar jullie raken nu een punt dat ik super boeiend vind.
Maar?
Nee, niet maar. En. Want ik moet heel erg. Nee, waarom? Want nu kom ik er niet meer uit. We hadden hier ooit. Het is wel leuk als je er al 222 hebt gemaakt. Verwijs je heel veel de oude podcast. Want je wordt alleen maar rijk. Oké.
Okay. We hoeven niet meer te zeggen. Kijk maar naar die vorige.
Er was een jongen hier. Het ging over de dark web. Onwijs interessant. En die had de stelling, en dat neem ik constant met me mee. Een mens moet de mogelijkheid hebben om totaal vrij te kunnen denken. Ja? Wat je ermee doet en de gevolgen is wat anders, want dan kan je mensen schaden. Maar als ik zonder digitale middelen in het bos loop, dan kan ik me uitkleden, kan ik schreeuwen enzovoort. Dat ziet niemand, dat weet niemand, dat ben ik vrij. En hij zegt, dat kan je in de fysieke wereld. En zo'n plek, en ik vond die gedachte heel romantisch. En ik was het ook met hem eens, maar nu zitten jullie daar aan te zagen.
Morrelen,
Hij zegt, dat moet je ook in de digitale wereld hebben. En daarom heb je dark web nodig, full encryption nodig. Want je moet je ergens vrij kunnen voelen. En ik bedoel, maar nu zeg jij, nee Ben, je moet. Wil je dat kunnen, dan moet je eerst allemaal vinkjes hebben. Maar, dan mag je dat alleen.
De analogie met de fysieke wereld gaat gek genoeg hier nu best wel een keer aardig wel op. Je mag heel veel denken en je mag heel veel uitingen hebben in het echte leven, totdat je daarmee schade toebrengt aan anderen. Dat is toch wel een beetje de grens die we in onze democratische rechtsstaat hebben.
Dat zijn de oude
filosofische denkers mail en dat. Maar dat geldt natuurlijk op internet. Ik snap deze hartekreet snap ik heel erg. Alleen dan heb je het probleem dat er dus mensen zullen zijn die er zoveel misbruik van gaan maken, dat het maatschappelijk een probleem wordt om iedereen die ruimte te gunnen. Ja. En daar dus zit het spanningsveld.
Ja.
Nou, dus kan het totdat je er misbruik van maakt. Ja.
Ja, nee, maar je moet fundamenteel. Ja, je wilt door. Maar dit is echt een hele fundamentele. En we hebben ook nog maar 13 minuten.
Ik wil alleen maar zeggen, 25 juli 2019, Marco Corradin.
Ja.
Innovation Manager en Owner TechForce One Academy.
Ja, die gast, jongen, dat was echt een verhaal.
Nou, ook, mooi.
Ja, dus maar ik wil nu wel antwoord hebben. Want je zegt eerst van, je moet altijd onder, net zoals Gordon zegt van, onder je eigen naam moet je je aan kunnen melden.
Ja.
Maar dat is nu een discrepantie met wat je zei.
Nee, maar het is een discrepantie. Ik denk dus dat er ergens een grens is. Ook aan deze diepe menselijke behoefte. Er zit een grens aan.
Ja, dus je gaat verborgen op dit moment. Omdat mensen er niet mee mensen kunnen er niet mee omgaan. Ja, loop maar voor Gordon aan.
Ik ga dan denk ik voor een middenweg die iets lichter bij Gordon dan bij deze meneer ligt.
En wat is de middenweg exact?
Nou, dat is dus daar hadden we het net over. Dat je dus onder bepaalde voorwaarden wel dingen
mag. Ja, met die recht. Met
ik zal recht koppelen aan een ander stokpaardje van me. Zwerfafval.
Heerlijk. Ga maar rustig achterover zitten. Ja, we gaan weer gelukkig hebben over.
Van die 13 minuten die ga ik niet opmaken. Maar je vindt allerlei shit op straat. Als op elk bierblikje stond wie het had weggegooid. Nou, dan lag het daar niet, hoor.
Oh ja.
Dus ben ik niet voor dat gebeurt. Maar op zichzelf denk je van, nou, die vorm van vervuiling, ja, die bestaat alleen maar bij gratie van het feit dat de mensen die het op straat flikkeren of in de natuur flikkeren, dat anoniem kunnen doen. Er is gewoon niet over. Mijn vrouw roept dan wel eens van, nou, stond er maar een camera. Maar ja, dat moet je ook niet willen.
Nee, dat moet je wel tegen haar zeggen dan ook. Ja, oh, we hebben zo grappig bij ons in de straat. Wij wonen in echt zo'n volksbuurt achter het station in Amersfoort. En dan ga je bij ons de hoek om.
Kees
en dan
kom je, echt gebleven.
Kom je echt in zo'n straatje. En daar hebben ze dus allemaal camera's opgehangen. En laatst had er een of andere hond had ergens gepoept op een plek waar die mocht. En toen hoorde ik die man in de straat zeggen, zo, we gaan gelijk eens even de camera aanzetten. Ja, ik moest echt keihard lachen. Ja. Toen dacht ik, nou, ik hoop niet dat wij daar een keer...
Nee, precies. Oké, goed. Volgende.
10. Discriminatie. Technologie is niet neutraal.
Klopt.
Mooi. Mensen kunnen, en heel veel zeggen van heel namelijk. Mensen kunnen worden benadeeld op basis van hun geslacht of achtergrond. Digitale discriminatie kan het best vermeden worden door strenge wetgeving in Europees wetgeving voor fabrikanten. Strengere Europese wetgeving voor fabrikanten in te voeren. Autoriteit persoonsgegevens, ja. Dat hebben we al gezegd.
Nou, dit was, hier zat ik dan dus op de Nederlandse variant, denk ik, bij deze, bij deze stelling.
Ja, een beetje controle op algoritme. We hebben het allemaal gehad. Heb je nog een originele hierover?
Nee, het is gewoon een zoektocht naar een toezichthouder of een bestaande of een nieuwe. Maar er moet wel echt controle. En dan zowel bij wat de overheid allemaal aan algoritmes optuigt. Dat noem ik de onzichtbare wildgroei. Gemeentes en ministeries en uitvoeringsorganisaties die allemaal maar algoritmes aan het inzet zijn. Dat is de ene kant. Inclusief gezichtsherkenning. Dus echt gewoon een totale wildgroei. Onzichtbare wildgroei.
Ja.
Even... En aan de andere kant natuurlijk onder de motorkap kunnen kijken van die techbedrijven. Wat voor sturende algoritmes en dat is weer dat verdienmodel. Oh, er is nog een derde bij die, we hadden er al drie. Redactionele verantwoordelijkheid, personele advertenties, anonimisering. De vierde is natuurlijk onder die motorkap gaan kijken. Die algoritmes transparanter. Heb je al vier dingen, Ben?
Ja, die hebben we ook, Nee, klopt.
Kun je toch een lijstje maken?
Ja, maar we roepen dit best al wel 2-3 jaar.
Is nodig.
Blijf herhalen.
We hebben ook heel lang opknippen geroepen. Is ook dichterbij gekomen. Ja. Het opknippen op basis van mededinging. Is dichterbij gekomen.
Nou.
Jawel.
Waar dan?
Als jij een...
Ik geloof er helemaal niet in.
Nou, hoef je niet zo zacht te zeggen.
Nee, maar waar is het dan dichterbij gekomen?
Valt meer op.
Beleidsmatig. Ja. Beleidstechnisch. Als je in Nederland een topambtenaar bent, zit je bij financiën. Als je in Europa een topambtenaar bent, zit je bij mededinging. Zit je bij Verstager. Dat is de hot policy team in Europe. Hè?
Ja.
Om even een populaire...
Dat zijn de rockstars.
Dat zijn de rockstars of policy. Zij zijn echt vergaand aan het uitdokteren hoe het mogelijk is om op basis van mededinging fusies te verbieden en delen weer af te knippen.
Ja.
Is gewoon dichterbij gekomen. Jij denkt een beetje zwart-wit nu. Het is er nog niet, dus is het niet dichterbij gekomen.
Nee.
Maar dat is niet zo.
Nee.
Je kan dichter bij de eindstreep zijn, maar nog steeds niet de beloning hebben.
Je komt dichter bij de eindstreep.
Ja.
En dan wordt, ja.
Ik moet het nog zien. Dat Europa voor elkaar krijgt dat Amerikaanse bedrijven worden opgeknipt.
Dat is nog een tweede, maar Europa heeft al invloed in Chicago of in Florida of nee, ik moet die andere staat zeggen, Californië en Florida. We gaan heel met mij gewoon de hele Verenigde Staten even door. Maar ook Japan, die nemen allemaal wetgeving over van de AVG.
Dat is een feit.
En dat betekent dat Europa invloed heeft.
Hebben ze ook, maar een bedrijf opknippen, daar moet toch...
Nou, we zullen zien.
Wanneer is het
In de Amerikaanse Senaat zijn ze ook boos op de macht van Facebook.
Ja, dat is een feit.
Zijn ze ook aan het nadenken. Ja. De FTC...
Federal Trade Commission.
Die zijn ook stevig bezig als toezichthouder om te kijken naar de macht van die bedrijven. Er is echt wel wat aan het veranderen, hoor.
Nee, dus okay. Maar ja, dan kon men een jaar geleden nam Google weer een bedrijf over. En dan had de mededinger al toch weer toestemming
gekregen. Daar heb je gelijk in.
En iedereen wist, ik weet niet meer welk bedrijf het was, daarom kwam ik er niet op. Maar
ik weet nog dat ik daar wat over Twitter kreeg. Weer allemaal gelijk van die mededingingsadvocaten. Dat het echt allemaal heel goed gecheckt was. Toen dacht ik, volgens bestaande kader is het natuurlijk prima. Want ze wegen geen datamacht mee.
Niet,
Jongen.
Ja.
Online privacy, we zitten op 11. Herbert, het kan voorkomen dat online persoonsgegevens gestolen worden of onbedoeld op straat komen te liggen. Het misbruik van persoonsgegevens kan het best voorkomen worden door...
Ja, maar dan gaan we aan Kees vragen. Hè?
Ja, veel betere datahuishouding. Dat is het GGD-lek. Dus je moet gewoon... Dat is low-tech. Dus iedereen denkt altijd high-tech, maar dit is low-tech. Je moet gewoon je hele procedures op orde hebben. Dat zag je bij het GGD.
Ja.
Er is logging, alleen we controleren de logging niet. Ja, dan heeft het geen zin.
Ja.
Zit die low-tech erbij?
Ja, die zit erin. Dus databases met persoonsgegevens te evalueren en wetgeving rondom dataverzameling te handhaven. Onder andere door de autoriteit persoonsgegevens. In die hoek zit die. Oh, ze hebben ook recht om vergeten te worden. Minder te focussen op het eigendom of de handel van ruwe data. Het gaat
burgers
om
hun eigen data te laten beheren. Ja.
Ja.
Is wel een, dat is eigendom van data kun je ook drie technologische podcasten mee vullen.
Nou?
Nou, ingewikkeld.
Ja, nee. Ik, weet je,
deelbaar, dus lastig om eigendom vast te stellen.
Weet je dat ik daar trouwens een beetje van af ben? Want ik, het is een beetje een utopie. Mensen zelf hun data beheren.
Je hoort nog steeds elke keer in elke zaal.
Ja,
iedereen, er staat altijd iemand op.
Ja,
maar, met een soort goed bedoelde briljantie. Ja, van ja, maar we moeten gewoon om eigendom van onze data worden.
Dat kunnen mensen helemaal niet, joh.
Dat is toch niet makkelijk.
Mensen kunnen het helemaal niet.
Dus toch meer die handhaving.
Ja.
Keuzevrijheid, nummer 12. Het is mogelijk om microchips onderhuids te injecteren. Mooi! Zo kunnen we in de toekomst onder andere lichaamsfuncties gemeten worden. Het is belangrijk dat onderhuidstechnologie in de toekomst
verplicht wordt.
Toch? Kom op, mensen. Zo kan technologie nog beter bijdragen aan een gezonde, gewoon, veilige samenleving.
Tegelijkertijd met de vaccinatie.
Vaccinatie.
Nou ja, je zegt het niet voor niks. Ja. Je zegt het niet voor niks. Een vaccinatie is natuurlijk wel iets wat verplicht gaat worden. Maar wel voorwaardelijk. Dus als je niet gevaccineerd bent, ga je wel nadelen krijgen. Dat is in ieder geval wat D66 en Kaag in het debat heeft gezegd. Ik stond daar volledig achter. En anders zou ik het ook best zeggen.
Je mag ervoor kiezen, maar het heeft wel gevolgen.
Ja, je kunt niet zeggen van ik onttrek man alles en kijk mij eens, weet je wel. Dat kan niet. Dan moeten we helemaal alles. En nu klinkt dit als iets wat ik zeg nee, absoluut niet. Maar ja, wie zegt niet dat we over 20 jaar vinden. Maar goed, er zijn nog 3 verkiezingen en
dat het asociaal is om die microchip niet te nemen.
Ja, kijk, het is wel leuk dat helemaal aan de rechterkant zijn antwoorden als verboden worden totdat de technologie volledig veilig is. Ook al duurt dat nog jaren. En is dat ook nog verboden wordt, de gevolgen van onder andere onze privacy zijn niet overzien. Als ik nu moet kiezen, want ik deed net even, zou ik helemaal rechts gewoon nu verbieden. Ja. Je kan het nu niet overzien. En je kan het altijd nog over 4 jaar toestaan.
Nou, daar ben ik dus
gewoon
geheel met je eens. Kijk, weet je, politici hebben, je hebt ongeveer 3-4 dingen die je als politicus kan doen. Je kan het stimuleren en aanjagen. Dus een ontwikkeling versnellen. Ja, geld erin stoppen. Kansen. Je kunt het bijsturen en afremmen. Dat is een beetje de dat je zegt van nou, we moeten de bocht door, maar we moeten even een beetje afremmen, een beetje bijsturen. En je kan iets gewoon keihard begrenzen. Gewoon doodlopende straat. Nou, ik vind dus bijvoorbeeld bij algoritmes, maar bijvoorbeeld bij dit ook, zolang je, en ook bij stemmen met digitaal stemmen. Ja. Dat zijn voorbeelden van het werkt nog niet. Dan moet je het gewoon niet doen.
Ja.
En hier geldt verzekeraars die nu weer allemaal gaan kijken of ik in mijn Tesla auto, ik heb geen Tesla, maar stel dat ik een Tesla heb die gekoppeld is aan het internet. Of ik bepaalde snelheden heb. Of dat ik genoeg appels eet. Of wat hadden ze nou laatst? Hoeveel stap je op je... Nou, ik loop echt elke dag 20.000 stappen. Fluiten.
Eerst bewijzen, anders geloof ik het niet.
En ik ben... Nou, ik laat het je zo zien. En ik doe dat niet om te bewijzen. Maar vind ik gewoon heel fijn. Ik heb het nodig. Maar ik vind het geen leuk idee dat mijn verzekeraar me dan een paar kortingsbonnen gaat geven.
Oké.
Nee, maar moet je daar niet voor kunnen kiezen dan?
Nou, als je ervoor kiest, dan is het dus ook een nadeel voor degene die er niet voor kan kiezen. Dus dan ben je toch die tweedeling in de samenleving aan het creëren. Ah, ja. Ik vind het echt een lastig punt, hoor.
Ja.
Solidariteit is natuurlijk wel de basis van het verzekeringssysteem.
Ja. Er is ook zo'n verzekeraar, ik ga er nu geen namen noemen, die speciaal werkt voor academici.
Ja,
natuurlijk. Dat is een mooie laag-risicogroep, weet je wel. Zowel voor gezondheid als voor
rijgedrag. Dat blijkt uit elk onderzoek.
Weet je wat het nu is?
Nee, dus ook niet voor.
We zitten op 13. Je moet even die laatste vierde doorheen beuken. Mm-hmm. Maar we zijn het te veel met elkaar eens, vind ik. En dan kan je een nadeel vinden.
Omdat wij hier over praten als intelligente mensen. En dan worden we het eens.
Ik
heb trouwens iets anders aangekruist dan Kees in de vorige, hoor.
Oké, maar straks kom je uitkomst. Ja. Maar dat vind ik best wel ook jammer. Weet je, ik weet gewoon dat er mensen zijn die zeggen van vooral die live hackers en hoe heet ze allemaal. Die hebben het ook hier gehad.
Peter Joosten,
ga maar door. Het moet wel.
Maar ook Martijn Wismeijer, iemand die we bij de CryptoCast wel eens hebben, die een Bitcoin wallet in zijn pols heeft geïmplanteerd.
Ja, maar dat,
als je dat leuk vindt.
Ja, maar goed, het is misschien ook het risico als iemand van, ik bedoel, ja, van D66. Ik ben ook relatief vaak wel dat ik ergens op zoek ben naar een soort van nuance die wat saaier is bij dit onderwerp. Dat heb ik wel geleerd met technologie, dat allemaal die absoluties gewoon niet werken.
Nee, hè?
En de grijze gebieden zijn nou eenmaal zo belangrijk. Want die uiterste, dat snappen we allemaal wel.
Ja.
Maar die grijze gebieden, dat is het zoeken en het sleutelen. En dan krijg je vaak hele suffe discussies. En dan pakt iemand weer, ja, maar stel je dan dit? Of aan de andere kant stel je dan dat? Ja, en dat is dan wel waar. Maar daarmee heb je nog niet het probleem opgelost.
Oké, we moeten die vierde doorheen beuken. Massatoezicht. Camera's in de openbare ruimte voor opsporing en beveiliging.
Vaker
voorzien van gezichtsherkenning. Allemaal nee, hè?
Nee, moeten we echt niet aan.
Strenger gecontroleerd Europese wetgeving, privacy.
Maakt ook fout, hè, die systemen.
Ja, joh, belachelijk.
Ja.
Dus die is makkelijk. Heb je hem aangeklikt?
Strenger gereguleerd, strenger gemonitord. Helemaal volledig niks. Verboden. Middenin, volledig verboden.
Ja, worden. Volledig verboden. Paf. Een macht. Grote techbedrijven zoals Apple en Google hebben veel macht. Die hebben het heel erg over gehad. Ja. Kan het best beperkt worden door...
Op te breken.
Opknippen.
Ja, heb je hem?
Ja, dat vind ik. Volgens mij, jullie, ja, nou, we waren het helemaal niet zo eens. Jij zit de hele tijd zo, schiet allemaal niet op. En Kees en ik weer uitleggen, je bent nog niet bij de strepen, Ben. En jij, nou ja, maar
het schiet niet op.
Ik zie hem nog niet binnenkomen, weet je wel, die marathonloper.
Ik ben een ongeduldig mens.
Oké.
En jij bent een geduldig mens. Je hebt 10 jaar volgehouden daar in Den Haag.
Ja, maar dat heeft niet met mijn geduld te maken gehad, hoor.
Waarmee dan?
Nou, een soort van meer weerbaarheid of een soort incasseringsvermogen. Dat je weer zo'n vergadering en weer wachten en... Ik ben er nu ook wel met dat systematische werk ben klaar. Het is een keurslijf. En je merkt gewoon dat je op een gegeven moment op een soort moment komt dat je denkt, ja, nu zit ik weer tot 2 uur 's nachts te wachten of meneer Wilders wel of niet een motie van wantrouwen indient. En ik kan weer niet naar huis. Ik zit weer in een hotel te wachten. Ik zit weer op een gegeven moment zo klaar mee met dat zinloze aspect van het werk.
Ben je er een beter mens van geworden?
Nee.
Echt een slechte mens.
Nee, dat niet. Ik ben wel een beter... Hé, hey, maar nou, dat is grappig. Ik ben niet... Het is leuk dat je dat zegt.
Ja, ben je een beter mens geworden?
Jij doet niet de weg, maar jij doet de uitkomst. Ik denk dat ik wel een beter mens geworden ben de afgelopen 10 jaar. Maar niet door de Tweede Kamer.
Ah, ondanks de Tweede Kamer?
Nou, misschien. Maar ik denk niet dat
waar ik... Waar doe je het dan wel? Ik bedoel...
Nou, ik heb afgelopen 5 jaar gescheiden. Nieuwe partner. Heel erg moeten kiezen voor het opvoeden van mijn kinderen. Nee. Co-ouderschap. Bepaalde verantwoordelijkheden meer nemen. Offers plegen. Ik denk dat ik daardoor... Daar heb ik wel echt... hard naar mezelf moeten kijken de afgelopen jaren. En daardoor denk ik dat ik misschien ietsje beter... En de levensjaren, gewoon 10, 11 jaar oud. Ik denk dat dat ook gewoon helpt.
Ja.
Ik ben wel wat rustiger geworden. Dus in die zin ben ik misschien ietsje... Maar niet door de politiek of zo. Nee. Of dat ik het land gediend heb. Nee, ik heb dat gedaan. Nee, maar dat is wat je dat toch zegt. Van, nou, ik heb jaren het land gediend, beste mensen. Nou ja, je doet het ook omdat je het gewoon leuk werk vindt. Omdat je houdt van debatteren.
Omdat wat oplevert.
Ja.
Oké, macht, die hebben we ook gehad. Heb jij hem al goed aangeklikt? Europese wetgeving mogelijk. Maar ik zit heel erg op de DSA en de DMA-wet. Ja. Dus
zou je daar nog iets over kunnen vertellen, over die twee wetten?
Nee, want daar hebben we al zo vaak over gehad. Ik ga het niet meer over hebben. Ik ben helemaal zat, die wetten. Nee, maar we gaan het wel... volgen, want het is heel interessant en heel goed. Europa. Veel Europese burgers maken gebruik van technologieën uit onder andere Amerika, China, WhatsApp, AliExpress.
Ja.
Concurrentiekracht van de eigen industrie, het best versterken door.
Ja, dat is deze hebben we nog helemaal niet gehad.
Nee,
het
is echt nieuw.
Er zijn 3 grote problemen. 1, overheid versus burger.
Ja.
2, techbedrijven versus burger. Daar hebben we het vandaag de hele tijd door over gehad. De derde is... geopolitieke machten tegen de Europese burger, zeg ik dan even bij, oftewel tegen de Europese waarden. Als China en VS via de technologische standaarden en innovatie bepalen welke waarden zij in het systeem bouwen, kan dat een gevolg hebben voor onze burgerrechten. En dat is de derde grote bedreiging van digitalisering.
Techbedrijven die de Europese...
Daar hebben we nu pas een stelling over.
Techbedrijven die de Europese digitale normen niet naleven, volledig te weren van de Europese markt.
Ja, dat kan helemaal niet. Nee, te investeren in Europese technologische in alternatieven.
Het kan wel, hè, Ben?
Helemaal weren.
Ja. Ik ben niet voor die oplossing. Ik ben voor een sterkere eigen industrie.
Ja,
okay. Maar dit is wat iedereen ook altijd tegen mij zei... toen ik een keer een voorstel heb geschreven over mededinging. 2 jaar geleden, 3 jaar geleden.
Ja.
Het opknippen. Hè? Dus het opknippen mogelijk maken via mededingingsrecht. Nationaal-Europees. Heb ik een voorstel over gemaakt in de Kamer. Dus... Oh jongen, ik mocht het over komen vertellen. En elke journalist... Ja, dat kan toch niet? We kunnen toch niet Facebook van de Europese markt weren? Dat is een gekke stelling. Want we kunnen wel allerlei Chinese Barbie-poppen... met slecht ingebouwde internetverbindingen van de markt weren. Kom op! We zijn de grootste markt. Dus het enige wat we nog hebben is onze markt. Dat we interessant zijn voor bedrijven om hier ons... We kunnen wel dingen van de markt weren. Ook Facebook. Als we het politiek willen. Zal niet makkelijk zijn, maar het kan wel.
Ben je ervoor?
Nee, ik ben er niet voor om gelijk Facebook van de markt te weren. Maar ik vind wel dat het mogelijk moet zijn. Als Facebook veel te ver gaat in het
opzetten van...
Dan vind ik dat je moet kunnen zeggen, wij hebben bepaalde regels. En als Facebook daar niet aan wenst te voldoen, ja, dan is het toch exit. Het is toch een veel rader uitgangspunt, Ben, dat je een bedrijf niet van de markt kan
weren. Sterker,
dat is een veel gekker uitgangspunt.
Fijn, dankjewel.
Als je bereid en in staat bent om Facebook van de markt te weren, dan zal Facebook ervoor zorgen dat ze niet van de markt worden geweerd.
Juist. En dat lukt al een klein beetje met AVG.
Ja, precies.
En dat moet meer.
Ja,
maar alleen met regels werkt niet. Want dan toch onderlangs en geleidelijk. En dat duurt 10 jaar lang voordat we die regels dan hebben. Dus je moet ook een sterke industrie.
Wat daarbij past, ja, is Europese wetgeving op het gebied van onder andere privacy aan te scherpen voor grote techbedrijven, zodat ze hun datamonopolie verliezen.
Weet je wat, ik vind dus, bedoel, ik vind deze, ik vond het echt superleuk, deze kieswijze. En bedoel, is ook wel zo netjes, ik ben ook een groot voorvechter van deze kieswijze, omdat ik meer aandacht wil voor het onderwerp.
Ja.
De inhoud van deze kieswijze, jullie zeggen, hij is hier wat vaag. Ik zou soms meerdere antwoorden willen aankruisen.
Ja, nee, ja, klopt. Nee,
dat heb
was,
ik heel
dat
erg.
Was mijn kern.
Pakket denken. Dus,
ja,
dat is puur.
Maar ze doen wel meerdere keuzes, wat goed is. Maar dan wil je eigenlijk drie van de vijf of twee.
Ja, dat had ik bijna bij alles.
Dat is een eenvoudige technische ingreep in die website. Dat je niet één ding kan aankruisen, maar twee of drie. Dat is, hè, om deze technologie kieswijzer te verbeteren. Je kunt nu maar één ding aankruisen.
Nee, we
maar het is eenvoudig te regelen qua webdesign. Dat je er meer kunt aankruisen.
Maar ik ben benieuwd of dat zal misschien het wegen van de...
Ja, lastiger worden.
Ja, nou, dan, dat kan wel, denk ik.
Maar dan stop je er een
we hebben nog twee, hè? We zitten over de tijd. Veiligheid. Onze digitale infrastructuur is van levensbelang voor onder andere betalingsverkeer en het beheer van onze dijken. De digitale veiligheid van Nederland kan het best versterkt worden door... tegengaan van digitale oorlogsvoering, beveiliging van informatie, versterking van de diplomatieke diensten. Ons beter voor te bereiden en te oefenen op ernstige verstoring van digitale domeinen. Weet je, technische storing, cyberaanval. Nou, dat is gewoon meer effort, geld.
Hoe moeten wij de digitale veiligheid best...
Ik denk gewoon dat de bazen van de verschillende veiligheidsdiensten... die hebben er wel op gewezen dat zij wel meer cyber...
bevoegdheden willen.
Cyber mogelijk willen hebben.
Vind ik nooit zo'n leuk verhaal, hoor.
Ik vind het ook... dat weet je toch. Ik vind het ook nooit zo'n leuk verhaal. Maar laat ze dan in ieder geval wel in staat zijn... om defensief gewoon wel echt hun mannetje te kunnen staan. En dat kan niet als we daar steeds maar minder geld in stoppen. Dus.
Nou, dat bleek onlangs ook uit een stuk in de New York Times trouwens... over Amerika, maar dat dit soort diensten vaak te veel denken aan offensieve activiteiten en daarbij vergeten dat defensieve activiteiten ook belangrijk zijn. Ja. Case in point, het beheer van zero days. Zag je dat? Wil je die nou bewaren om eventueel bij anderen te kunnen hacken?
Ja, verschrikkelijk.
Of wil je die juist bekendmaken en aan de makers van de betreffende software geven, zodat de gaten worden gedicht?
Ik heb deze strijd heb ik verloren, hè?
Ja.
Want ik had een wet gemaakt.
Die wet ook weer.
Ja, de wet op de zero days, afwegingskader zero days. Dus ik had een wet gemaakt die ervoor zorgt dat je goed nadenkt over het wel of niet bewaren van die onbekende kwetsbaarheden. Omdat je aan de ene kant je wil ze gebruiken om boeven te vangen, om even plat te zeggen. Ja. En aan de andere kant kun je je hele digitale infrastructuur opengooien zoals bij NotPetya is gebeurd.
Juist. Ja.
Omdat de NSA ze niet goed bewaard had. Hè? De Amerikaanse veiligheidsdienst had even een zero day niet goed bewaard. Nou, veiligheid versus veiligheid, super ingewikkeld. Dus ik een wet gemaakt, jaren mee bezig geweest. Samen met Marijn van Vliet, met wie ik echt eindeloze discussie rond de tafels, iedereen gevraagd. En het kabinet kon geen standpunt bepalen. Dus het kabinet durfde niet bij de behandeling van mijn wet te zeggen van we vinden het een goed idee of een slecht idee. Want de AIVD vond het een beetje oké. De opsporingsdiensten vonden het verschrikkelijk. Defensie had geen zin om D66 wat te gunnen, want de CDA-minister. Dus uitstel, uitstel, uitstel. Ja, maar even lachen, is vreselijk. Uitstel, uitstel, uitstel. Uiteindelijk heb ik het gewoon door de eind van mijn termijn, heb ik hem nog wel behandeld. Nog een derde termijn, nog een aanpassing gedaan om het iets af te zwakken. Niemand durft nu durft ervoor te stemmen, omdat het kabinet verdeeld is. En dan zeggen alle partijen, we hebben er geen verstand van. We volgen hier toch een beetje het kabinet, want die hebben we. Wow. En we gaan het niet doen voor hoeven. En wat hebben we dus? Misschien wel over een paar jaar een ongebruikte zero of een ongemelde zero day.
Ja.
Die dus ergens rondzwerft en door een bad guy wordt of girl, bad girl wordt gepakt en wordt gebruikt.
Ja. Dus, oké, we gaan snel naar 17.
Te ingewikkeld voor de politiek.
De duurzaamheid. Nederland werkt aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt. Technologie kan het beste bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Door deze in te zetten, efficiënter gebruik van onder andere energie en grondstoffen te investeren. Energie zijn nog technologieën zoals klimaatneutrale datacenters.
Nou, ja, nou, ik denk, dat is allemaal wel belangrijk. Kijk, weet je, moet één ding onthouden. Ik denk dat technologie ook heel veel energie bespaart. En dat zou je eigenlijk ook wel eens een keer in kaart moeten brengen. Want hoeveel minder auto's rijden door al die datacenters, weet je wel. Ja. Aan de andere kant, die datacenters moeten natuurlijk wel gewoon op een goede manier tot stand komen. En verantwoordelijk beleid voeren. En in hoeverre dat gebeurt. Je ziet nu dat we met name op gemeentelijk niveau daar veel discussie over is.
Ja.
Maar we hebben internet servers, kabels, kasten, draden
nodig.
Oh, mag ik nog even een vraag stellen aan jou? Er worden allemaal datacenters gezet in Noord-Holland en ook in Flevoland. En dat alle groene energie gaat daar naartoe. En de NRC is een hele actie begonnen dat het schandalig is. Wat, en naar mijn idee, is het heeft een waarde als je als land, weet je, fundamentele infrastructuur
infrastructuur beheert. Gewoon op een datacenter staan. Want je hebt de politieke macht. Je hebt de,
dat lijkt me.
Ja. Maar dat wordt niet meegewogen.
Nee, maar het is super ingewikkeld weer. Aan de ene kant zegt Nederland, we willen een koploper zijn. Digitale koploper. Ja. En we willen ook een groene koploper zijn. Ja, dan heb je alweer twee uitersten. De groene koplopers zeggen, ja, datacenters slurpen energie. Maar ja, digitale koplopers zeggen, ja, als wij de datacenters niet in Nederland hebben, dan gaan ze naar België of Frankrijk. Ik zie nu ook met de zeekabels gebeuren. Zeekabels worden nu in toenemende mate naar de Franse kust getrokken. Ja. Nederland verliest met AMSIC. We stonden jaren geleden allemaal te klappen voor AMSIC. We zijn dat aan het verliezen. Is niet goed, want het is een onderdeel van de vitale infrastructuur. En het is een machtspunt voor ons land. Het geeft invloed en controle. En ook wel iets aan werkgelegenheid. Maar vooral het feit dat je gewoon dat knooppunt hebt. Ja, dat is goed. En we hebben al zoveel hardware niet. Hier hebben we een aantal dingen wel. Dus laten we die ook een beetje koesteren. Maar de duurzaamheid is natuurlijk wel een issue. Voor D66 is dit ook een lastige. Want we willen digitaal en duurzaam. Dus het zal samen moeten gaan.
Ik zou er hier wel drie willen aankruisen. Hè? Technologie kan het beste een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Door 1. Deze in te zetten voor een efficiënter gebruik van onder andere energie en grondstoffen. Hoe kun je daar tegen zijn?
Ja, precies.
2. Te investeren in energiezuinige technologieën zoals klimaatneutrale datacenters. Hoe kun je daar tegen zijn? En 3. Het recht op reparatie of upgrade in te voeren om de levenscyclus van elektronische apparaten te verlengen. Misschien iets minder van invloed, maar hoe kun je daar tegen zijn?
Ja, daarom. Dus ook weer dat je er zeker drie wil, heb ik bij heel veel stellingen.
Ja.
Waar ben je uitgekomen? Want we zijn aan het einde gekomen van dit festijn.
Ik kom uit op de... even kijken. In te zetten voor efficiënter gebruik van energie en grondstoffen.
Nee, maar het einduitslag. Kijk,
okay, Kees
is, is uitgekomen op Forum voor Democratie.
Moet ik ook nog eens krijg ik ook nog een pagina. Deze drie onderwerpen vind ik het belangrijk.
Moet je ook snel aantikken?
Doe ik meestal niet, hoor, trouwens.
Nee,
ik
alles,
laat het meestal zitten.
Ja, ik ook.
Dan kom ik er niet voorbij, denk ik.
Jawel, hoor.
Ja, doe gewoon drie willekeurig.
Ik vind de duurzaamheid heel belangrijk. Ik vind
stemmen.
Veiligheid heel belangrijk. Het stemproces vind ik heel belangrijk natuurlijk. Kijken wat er gebeurt. Volgende. Komt er nog wat? Jezus.
Oh, dan zal ik het alvast zeggen.
Dan moet ik allemaal dingen over mezelf gaan?
Want ik
een man ben?
Ik had 55% overeenkomsten met DENK. 50% met SP. 40% met de Piratenpartij, CDA, VVD en Partij van de Dieren. En met D66 35%.
Nou, best wel relatief weinig.
Ja, weinig allemaal. Ik vond allemaal wij. Ik ben best wel een extreme denker. Maar het is. Kijk, dit doe je natuurlijk alleen maar als oefening van je geest. Van waar sta je, wat wil je. En,
ja,
en
dat vind ik het leuke van
ja,
van,
het laat
dat je over 17 keer aan het nadenken bent over issues. En dat je vervolgens inderdaad een aantal partijen ziet waar je van zegt.
Ja, wat is dit?
Maar het is wel goed, want er is gewoon te weinig aandacht voor digitalisering en technologie in deze hele verkiezingen. Daarom is dat de grote meerwaarde van deze kieswijze. En hij kan al vast nog
zien. Zal Herbert inmiddels uit zijn?
Ja, ik kom uit bij de Piratenpartij.
Mooi!
Dat is grappig.
Ja, die heb ik op 3, maar mooi.
Ja. Ja. Dan ben ik niet ontevreden over.
Nee, dat is fijn. Ja, we hebben hem wel samen ingevuld nu, hè?
Ja, maar ik heb
wel behoorlijk
op sommige gevallen dat Kees overtuiging iets had ik een andere. Dus het is wel mijn
eigen komst. Ja, maar je hebt andere prioriteiten. Ja, daar gaan we heel veel dingen analyseren. Nee, ik ben blij. Het zit erop, Kees.
Dankjewel.
Oh ja, ik wil nog één ding aan je meegeven. Kijk, je hebt de afgelopen 10 jaar heb je best wel, natuurlijk maar een heel klein stempeltje, maar een stempeltje heel, heel minimaal in het digitale landschap. En ik ben blij dat je nu verlost bent over 2 weken. En dan moet je nog meer, dat verwacht ik echt van je, dat je de komende jaren nog veel meer invloed gaat hebben op de.
Nou, of ik meer invloed heb, dat is maar de vraag.
Moet gebeuren.
Maar ik ga absoluut door in mijn nieuwe bestaan, in mijn nieuwe werk.
Vol erin.
Op het snijvlak van publiek-privaat, de maatschappelijke betrokkenheid, de Nederlandse digitale transformatie. Dus ik ga niet bij een big tech bedrijf werken. Ik ga ook niet burgemeester worden. Ik ga echt iets doen met digitalisering van Nederland en Europa. En dan ook nog op een maatschappelijk betrokken manier. Dat ga ik doen. En of ik dan invloed heb of niet, dat is de volgende vraag. Maar ik ga me met hart en ziel ervoor inzetten. Ik vind het een fantastisch onderwerp.
Ik wou daarnet zeggen, we hebben voordat de microfoons open gingen even gecheckt. Je bent hier gemiddeld 1 keer per jaar geweest.
Ja.
Dus ik hoop dat we in 2022 je ook weer een keer kunnen uitnodigen. En zo te horen zullen we daar wel reden voor hebben.
Ja, ik hoop het. En ik heb allemaal leuke ideeën ook waar ik mee aan de slag wil. Dus, en allemaal op het gebied van digitalisering.
Top. We bedanken Kees Verhoeven, nu nog D66-Kamerlid. En we bedanken Herbert Blankenstein.
En Ben van den Burg.
En Ben van den Burg. Tot de volgende Technoloog.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.